In de Spreken podcast vind je verhalen van inspirerende denkers en doeners die de toekomst op een positieve manier willen vormgeven. Co van Gorssel gaat met hen in gesprek over actuele onderwerpen voor mens, organisatie en maatschappij.
Een hele goede avond bij podcast De Spreker. Vanavond hebben wij een hele bijzondere gast, Mick van Wely. Hartelijk welkom.
Dankjewel, Co.
Leuk dat je er bent, man.
Ja, vind ik ook gezellig.
Hey Mick, ik zat natuurlijk altijd zo'n gesprek voor te bereiden en even wat te zoeken. En toen dacht ik, want ik moet jou een beetje knap introduceren. En toen dacht ik, nou, als ik jou ga introduceren zoals je eigenlijk verdient, dan is de podcast al afgelopen. Want je hebt zoveel op je palmares staan dat ik... Ik denk, dat ga ik niet doen. We kennen jou als voornamelijk, denk ik, als misdaadjournalist en ook nog bij de Telegraaf. Maar je bent ook schrijver. Je bent om de havenklap op de televisie. Als ik dat ding aanzet, dan zie ik onze Mick weer zitten. En dit is een sprekerspodcast. Je bent ook nu spreker. Gaan we het straks even over hebben. Maar mijn eerste vraag is eigenlijk, hoe... Als je als jongetje denkt van wat wil ik later worden als ik groot ben, dan is het brandweerman of DJ tegenwoordig.
Nou, ik wilde circusartiest worden.
Circusartiest.
Circusartiest, goochelaar, ontdekkingsreiziger. En uiteindelijk, pas heel laat, toen ik een jaar of 25, 26 was, dacht ik, hey, ik wil journalist worden.
Okay.
Omdat ik nieuwsgierig was, ik wilde een vrij beroep. Ik wilde reizen, ik wilde spanning, ik wilde vooral, dat stond bovenaan, heel veel met mensen in contact.
Ja.
En iets goeds doen voor de maatschappij. Hè? De maatschappelijke functie, de waakhondfunctie, schrijven over problemen, dingen blootleggen. Dus dat sprak me wel heel erg aan.
Ja, maar dat is als circusartiest lastig, toch?
Of, dat klopt.
Dus
maar
dat was mijn
onstuimige periode.
Oké. Okay.
En een van mijn beste vrienden, zijn vader was hoofdredacteur, dus ik kwam daar thuis. En ik kreeg die hele dynamiek mee. Dat hij oorlog voerde met een burgemeester. Of dat hij vertelde of dat de oorlog uitbrak in Irak. En zijn sigaretje uitdeed en zei, de pleuris is uitgebroken, ik moet naar de krant. Okay. Dus ik werd daar heel erg mee door getriggerd en mee opgevoed. En daardoor ben ik in de journalistiek beland.
Maar toen was je al 25? Of?
Ja, want ik heb nog eerst een studie gedaan in Den Haag. Een Europese studie. En toen ben ik journalistiek en geschiedenis gaan studeren.
Ja, waren dat twee studies of is dat één studie?
Dat is een combinatiestudie aan de universiteit. Okay. Journalistiek en geschiedenis.
Ja.
En in die periode, eigenlijk kort daarvoor, raakte ik steeds meer geïnteresseerd in de journalistiek.
En ik las ook nog dat je in Hongarije geweest bent.
Klopt, mijn moeder komt uit Hongarije.
Okay.
En ik heb veel met dat land. Ik kom uit een nest waar vrijheid en dialoog heel belangrijk is. En mijn moeder heeft onder het communistische juk geleefd.
Ja.
En dus dat zijn bij ons altijd hele belangrijke begrippen geweest. Dus...
Die is in 56 deze kant op gekomen?
Nee, zij is na 56. Okay. Zij leerde mijn vader op een gegeven moment kennen toen ze hier was. En die had een Vespa en dat vond ze mooi en Tuurlijk. Die werd verliefd.
Ja, logisch.
En toen is zij hierheen verkast.
Oké. Ja, dat was even een missing link. Ik denk, wat doe je nou in hemelsnaam in Hongarije? Maar want daar heb je ook nog gestudeerd? Of is dat, dan was je
ik heb daar een jaar gestudeerd inderdaad. En daar heb ik allerlei Europese vakken, Europees recht, geschiedenis, economie.
Okay.
Talen nog erbij geleerd. Hongaars ook nog beter ontwikkeld. Een beetje Russisch geleerd. Dat ben ik allemaal kwijt.
Jammer.
Maar het was een heel mooi uitstapje in een prachtige stad in het zuiden. En ik kom nog steeds heel veel in Hongarije.
Oké, okay. Oh, wat leuk. Nou, dat wisten we bijvoorbeeld allemaal niet vanwege de toerjes vaak. Hey Mick, wij zijn hier altijd benieuwd naar wat is je drive om de dingen te doen die je doet in algemene zin. Ik begrijp nu een beetje waar je behoefte van die journalistiek vandaan komt. Want je nieuwsgierigheid en spanning en buiten zijn en al dat soort dingen worden daar denk ik wel meer dan bevredigd in dat gremium.
Ja, ik heb aan de ene kant, zeg ik altijd, ik heb een baan dat is disco. Dat is fantastisch, spanning. Je ontmoet allerlei mensen. Mensen van politie, justitie, politici, advocaten, criminelen.
Ja.
En het is heel spannend. Het is ook eigenlijk gewoon voor een deel sociologie. Je moet goed op kunnen schieten en kunnen aanpassen aan allerlei mensen.
Ja.
Geheimen kunnen bewaren, goed kunnen praten.
Ja.
En wat ik heel belangrijk vind is het maatschappelijke aspect. Ik ga heel veel om met nabestaanden van moordzaken, met wie ik al...
Ja, dat begreep ik, dat jij dat een belangrijk item vindt. Hè?
Ja.
Die nabestaande zorg, of hoe noem je dat zelf?
Nou, ik vind cold case is eigenlijk mijn belangrijkste portefeuille.
Ja.
Omdat ik het belangrijk vind om onopgeloste zaken levend te houden, dus aandacht aan te besteden. Zelf ook puzzelen. onder de aandacht te houden en het contact met nabestaanden. Ik heb met een heleboel nabestaanden eigenlijk al soms al 15 of 15 jaar contact.
Ja.
Ik sleep ze er doorheen, ik praat met ze, ik probeer hun zaak nog onder de aandacht te brengen. En ik noem dat altijd de meest dankbare portefeuille die ik heb. Ik vind dat heel leuk. En cold case fascineert ook mensen vanwege de mysteries en ontwikkelingen op technisch gebied ook.
Ja, maar dat lijkt mij, ik heb zelf een tijdje in de psychiatrie gewerkt. Je zit dan toch wel echt, ik zou me zo voor kunnen stellen, als jij weer de deur binnengaat van zo'n gezin die met een, weet ik veel, onopgeloste moord van een dochter zit of zo, dat jij daar toch ook niet koud onder blijft.
Nee, dat klopt. Aan de ene kant, ik noem het wel eens de praktijk der uitzichtlozen. Tuurlijk zit er heel veel leed in. En als je het kost mij, ik besteed gemiddeld een dag in de week aan. En dat is dan verdeeld een uur in de avond. Maar even bellen, als de geboortedag van een kindje is wat overleven, bel ik op. Of als er zoveelste sterfdag is. Maar het geeft heel veel energie. En tuurlijk is er heel veel leed. En als 's avonds om 9 uur je helemaal kapot bent van je werk en iemand belt van ik zit er doorheen, ik wil even met je praten, dan kun je niet zeggen van ik heb nu geen tijd.
Nee.
Dus ja, dat is zo.
Ja.
Maar tegelijkertijd, dan zit je in een kerk voor een herdenking van cold case zaken, van moordzaken. En dan de humor tegelijkertijd onder die mensen en de liefde die ze elkaar geven, de armen om elkaar heen. Dat is zoiets moois. Ik heb bij een rechtszaak met de hand vastgehouden van een vrouw, wiens zus is vermoord. En jaren daarna is die zaak alsnog opgelost. En in die rechtszaak zag je langzaam dat het kwam tot een veroordeling. En ik had haar hand vast en ik zag die emoties en langzaam ging het naar schuldig toe.
Ja.
En dat is zoiets moois om te ervaren. En dan heb je er samen jarenlang voor geknokt en dat je dat kan doen voor nabestaanden is het mooiste wat er is.
Ja, ik vind het fantastisch om te horen. Ik word er zelf een beetje koud van dan.
Ja.
Maar dat laat onverlet dat het wel een ongelooflijke impact heeft op jouw leven, denk ik.
Nee, dat heeft het ook. Maar en het komt ook, denk ik, door eigen ellende. Ik zit nu 2,5 jaar in de beveiliging wegens een aanslagdreiging.
Ja.
En ook misschien dat je daardoor nog meer oog hebt voor leed van anderen. Dat verbindt ook wel weer.
Mm-hmm.
Dat geeft je, het heeft die energie geven of de energie stoppen in anderen om ze te helpen. Heb ik meer dan ooit eigenlijk in de laatste periode gehad. En ik vind dat houdt mij ook heel erg overeind.
Oh ja?
Ja.
Jeetje. Ik vind het nogal wat.
Ja.
Hey, en is dat ook, wat ik dacht ook nog even toen wij elkaar pas leerden kennen, van God, die Mick van Wely betaalt de Telegraaf zo slecht dat hij nou als spreker het snabbelsecuur.
Ja, heel slecht. Ja, ik zit met een minimumsalaris.
Ja, geloof ik niet trouwens. Maar,
Nee,
maar wat is jouw drive om dat dan te doen? Want het, je doet meer dan, zeg maar, van Mick leest voor uit eigen werk of zo.
Ik vind het belangrijk om over mijn vak te praten. Hè. Dus als deskundige dingen toelichten, jeugdcriminaliteit, TBS-wereld, gevangeniswezen. Ook spannende verhalen, hè. Ook gewoon ordinaire spannende crime, een mooie kunstroof of wat dan ook.
Ja.
Maar ook het maatschappelijke element. Je bouwt op een gegeven moment veel kennis op en het is leuk om daar iets mee te doen. Discussies bijvoorbeeld. Hè. Je wordt uitgenodigd voor een lezing wat bijvoorbeeld over forensische zorg gaat. Hè? En dan ben je TBS-specialist, want ik schrijf veel over TBS.
Mm-hmm.
En eigenlijk vinden ze je heel lastig, omdat je namelijk kritisch schrijft. Maar dat willen ze wel, omdat je wel de kennis hebt. Dus dat leidt tot hele mooie gesprekken, discussies.
Ja.
Waarin ze eigenlijk een luis in de pels aan tafel hebben.
Ja.
Ik zeg altijd, nou, hier staat nu eigenlijk zo'n monster tegenover je. En ook nog een van de Telegraaf ook. En dat leidt tot hele spannende, mooie gesprekken.
Ja. En heb je het gevoel dat je ze dan daarmee verder helpt in hun denken? Of,
Zeker, want zij willen weten hoe denkt een journalist en wat vind jij van ons beleid?
Ja.
En dan bijvoorbeeld bij TBS zeg ik van ja, maar jullie denken dat omdat wij kritisch zijn, dat wij dat ik bijvoorbeeld niks heb met TBS. Nee, in tegendeel, ik vind het heel belangrijk.
Ja.
Maar zonder kritiek en een luisterende pels,
daar
kom je niet veel verder.
Ja, nee, dat snap ik ook. Want je zit dan in die zin, zit jij ook erg in het veldwerk.
Ja.
En misschien is het wel zo, dat weet ik niet. Ik ken die wereld nou ook weer niet zo goed. Maar dat er wel eens academisch nagedacht wordt over wat goed is. Of weet ik het wat.
Zeker.
En dat jij hebt natuurlijk gewoon ook contact met die gasten die in de bak zitten.
Kijk, deels zit er een spanningselement in van God, het is gewoon leuk om misdaadverslaggever te vragen. Goh, hoe is het nou om te leven met een dreiging?
Ja.
Waar haal je vandaan? Verhalen vandaan?
Ja.
Hoe praat je met een crimineel?
Ja.
Hoe onderscheid je dat je aan de ene kant praat met een crimineel en de volgende dag praat met iemand van de politie of het Openbaar Ministerie? Hoe scheid je die werelden?
Ja.
Wat als jij morgen weet dat er een gigantische partij drugs het land binnenkomt? Ga je dat melden aan de politie? Ja of nee?
En wat dus, is dan het antwoord?
Nou, als het om een levensdelict gaat, dus iemand dreigt overhoop te worden geschoten,
ja,
dan zou ik het wel doen.
Ja, want dat
maar gaat het om een partij drugs? Nee, ik ben geen regisseur.
Ja. Nou, dat lijkt me wel eens lastige keuze.
Nou, en die dunne lijn is best moeilijk.
Ja.
Maar mensen vinden het vak heel fascinerend, omdat je... En willen jou graag horen omdat je een insider bent en weet wat voor beslissingen worden genomen, hoe criminelen denken, mooie verhalen ook, in discussie gaan. Misdaadverslag is veel meer dan alleen maar wat ik noem schietverhalen. Het raakt alle facetten van de maatschappij. Het gaat over politiek, het gaat over jeugd, het gaat over financiën, het gaat over veiligheid. Het is veel meer dan alleen maar het spannende verhaal.
Ja, en jij hebt daar uitgebreide ervaring in, want je doet dit al meer dan 20 jaar volgens mij. Of hoe lang
ik ben begonnen rond 2000 en de laatste 15 jaar doe ik echt alleen maar misdaadjournalistiek. Daarvoor heb ik lang politiek gedaan, raadsverslaggeving. Dat vond ik een van de leukste aspecten van het vak. Heel leuk. Politieke rellen gedaan jarenlang in Delfzijl, waar uiteindelijk de minister ingreep vanwege de chaos. Dus dat zijn dingen die ik heel leuk vind.
Ja.
En soms nog steeds schrijf ik een totaal ander verhaal wat niks met misdaad heeft te maken, omdat ik het leuk vind om ook over andere dingen te schrijven.
Ja. Maar nog eens even terug, Mick. Van ik kan dat ene voorbeeld wat je gaf over TBS. En kan ik me heel goed voorstellen dat mensen die daarmee te maken hebben. Dus waar zijn we even dan over? Hulpverleners, forensische diensten, Openbaar Ministerie. Dat is een duidelijke markt. Heb je nog meer van dat soort items waarvan je zegt, dat lijkt een simpel leuk voor een misdaadjournalist, maar dat is eigenlijk voor de samenleving ook van belang?
Nou, wat ik heb jarenlang vooral de nadruk gelegd op georganiseerde misdaad, ondermijnende criminaliteit. Dat heb ik heel lang gedaan, totdat ik er eigenlijk een beetje flauw van was, omdat het een te groot deel in beslag nam van mijn gewone werk.
Ja.
En ik vind nu, als ik nu kijk naar wat vind ik het meest relevante voor de maatschappij, dan zie ik toch jeugdcriminaliteit, jeugd is de toekomst.
Ja.
Dat vind ik heel belangrijk.
Ja.
Het gevangeniswezen, omdat er grote problemen zijn, de TBS. Ook wel ondermijnende criminaliteit, wat dat voor invloed heeft op de samenleving. Cybercriminaliteit is heel erg interessant.
Ja, en dat is ook heel erg hot op dit moment.
Heel erg hot, heel belangrijk. Ja,
dan kijk jij er niet naar. Ik pak er even eentje uit, cyber. Je bent geen techneut. Of zo.
Nee, je moet me niet vragen om een analyse te geven hoe je moet inbreken of dingen.
Nee, precies.
Maar ik weet wel, als je vraagt van wat is nou het type cybercrimineel? En mensen denken vaak, ja, dat zijn enorme intellectuele gasten van een jaar of 30, 40 die jarenlang in de IT hebben gezeten.
Ja.
Nee, dat is niet waar.
Het
zijn om de haven. Nou ja, het zijn om de havenklap hele jonge gasten, soms 17, 18, die zo behept zijn, zo handig zijn en gewoon wereldwijd, weet ik hoeveel bedrijven hacken en afpersen.
Ja. Ja.
En je ziet gewoon tegenwoordig ook drugscriminelen die naast de drugshandel ook cyberen. Omdat het namelijk heel makkelijk is. Je koopt software en je kunt daarmee andere mensen oplichten en afpersen.
Ja, ja.
En het is dodelijk eenvoudig.
Ja, maar heb jij dan vanuit jouw kennis dan ook een soort remedie? Want je voorkomt dat natuurlijk niet.
De remedie is gewoon heel goed opletten en goede wachtwoorden. Dat soort zaken, daar kan ik ook over vertellen.
Ja,
maar ik vind het aardig om te vertellen van, hey, wat zijn de ontwikkelingen op cybergebied? Hè? Jarenlang werd gezegd door de politie, de criminaliteit in Nederland is gedaald.
Ja.
Dat is onzin. De criminaliteit is verplaatst. Er is meer georganiseerde misdaad en er is meer cyber. Alleen in beide gevallen worden er veel minder aangiftes gedaan. Georganiseerde misdaad laat zich niet vangen in cijfers.
Ja.
Bijna niet. En cyber, wie doet er nou nog aangifte tegenwoordig?
Ja.
Dus alleen de impact is veel groter.
Ja.
Vroeger, de inbreker pleegde 3 kraken op een avond. Maar de cybercrimineel vanaf zijn computer, die gaat op 1 avond wel 15 slachtoffers maken.
Ja, ja. Ja, ik zit even hard op te denken. Een deel herken ik. Ik vertelde net dat ik ook in de psychiatrie had gezeten. En ik zat ook in de muziek. En dan hadden we op een gegeven moment zo'n drummer. Nou, die deugde echt voor geen meter. Een hele aardige gast. Maar laten we zeggen, wat apart milieu, weet je wel. En toen leerde ik, toen was ik 20 of zo, dat ik dacht van, oh, weet je wel, wij al die middenstandsmensen, dat waren wij allemaal hulpverleners. Die hadden allemaal ideeën van, goh, als je dat soort gedrag hebt, wat voer je erbij en kleur de plaatjes in en vertel eens over je jeugd. Terwijl als ik dan met hem dat deed, dan had ik een krik in mijn nek. Hè? Dus dat kan, toen leerde ik eigenlijk dat er een andere wereld was. Maar is dat ook wat jij wel eens ervaart? Dat je denkt van, goh, hoe er over dit soort problematiek gesproken wordt, dat wijkt nogal af van wat ik gewoon tegenkom als ik met die criminelen of... Ja.
Nee, zeker. Gewoon hoe denkt een crimineel, maar ook bijvoorbeeld discussies over werkt harde staf van nou ja of nee. Wat is het... bijvoorbeeld bij jeugdcriminaliteit wordt vaak gezegd, ja, maar zet ze maar een paar jaar in de gevangenis. Maar ja, wat doe je met een jochie van 15, 16 met een zeer beperkt brein die onder druk wordt gezet? Moet je diegene 2-3 jaar in de bak willen hebben? Ja, tegelijkertijd een gevaar voor de samenleving.
Ja.
Ander iets wat mensen interessant vinden is bijvoorbeeld hoe was de opkomst van de motorbendes in Nederland? Hoe kon dat zo snel groeien? Hoe kon dat zo'n gevaar worden? Nou, daar heb ik vanaf het begin af aan ingezeten. Daar kan ik ook heel veel over vertellen. Ja. Dat zijn hele mooie onderwerpen.
Ja.
De drugsmokkel in Nederland, in al zijn ontwikkelingen. Mensen hebben vaak geen idee wat de mechanismen zijn, hoe omvangrijk.
Ja. Kijk, word jij daar niet normaal gesproken ook al over gevraagd dan?
Jawel, dat zijn de dingen waar ik op radio en tv dan word gevraagd als deskundige. Dus,
maar niet gewoon, je wordt niet gebeld door de politie Haaglanden van, goh Mick, hoe kijk jij hier nou?
Dat gebeurt zeker. Oh. Bijvoorbeeld bij lopende onderzoeken wel eens. Dat is een second opinion vragen. Okay. Dat gebeurt.
Ja.
En wat wel grappig is, de politie is heel slecht in registreren. Althans, nu gaat het beter. Maar in het begin van mijn loopbaan had ik bijvoorbeeld een... Ik hou altijd alles bij. Ik registreer alles. Want ik wil mijn eigen kennisdatabase hebben. En toen belde iemand van de recherche me op in Groningen. Die zei, goh, je hebt toch een boek waarin je alle moordzaken bijhoudt? Ik zei, ja, dat klopt. Mogen we dat van je lenen? Want wij houden het niet bij. okay. Ook voor roofovervallen was dat zo. Van, ja, Mick, wat is nu de huidige trend? Ik zei, nou, er is een enorme piek daar en daar. En ze registreerden niet. Hè, ik zeg altijd, kennis is macht. Je moet zelf alles bijhouden. Ik ben ook heel veel aan het lezen, registreren, in kaart brengen, zodat je een goed eigen beeld hebt.
Ja. Als ik zo naar je luister, dan denk ik, goh, je kan eigenlijk heel breed je adviezen kwijt. Is dat het sprekersvak? Of zo? Nou, ja,
het is mijn passie. Ik bedoel, ik vind het leuk om te vertellen, maar ik vind het ook leuk om in discussie te gaan.
Ja.
En ik vind het ook altijd leuk om aan het eind van de avond te vragen aan mensen van, nou, kom maar op, ga maar vragen stellen. En dan komen de meest uiteenlopende vragen.
Ja.
Hey, ik vind het leuk om in discussie te gaan. Keuzes, hè. Ze wordt vaak gevraagd, wat doe je dan? Of hoe denk je dit? Of wat is je leukste anekdote op dat gebied.
Ja.
En dat is heel leuk om over te vertellen.
Ja, kan ik me voorstellen. Je bent trots op je vak, volgens mij. Of wat je doet.
Ik ben een totale vakidioot. Ja. Ik hou enorm van mijn vak. En ik vind het heel mooi om iets te doen met je kennis. Om nuances aan te brengen. Om een andere kant van het verhaal te vertellen. Om mensen vooral een inkijkje te geven in die wereld die zij nooit zullen zien. Dus ik zit daar om te vertellen hoe het werkt. Ja. Hoe mensen denken, wat er gebeurt, welke keuzes worden gemaakt.
Ja.
En dat willen mensen graag horen.
Ja, ah, prachtig man. Hey, en dat heeft je bekendheid opgeleverd, maar ook een hoop ellende.
Zeker.
Hoe is het met je?
Nou, het gaat goed. Naar omstandigheden zeg ik altijd. Nee, ik heb een fantastisch vak. Alleen 2,5 jaar geleden of 3 jaar, nee, inmiddels 4 jaar geleden was een aanslag op de Telegraaf. Met een brandauto, een brandbom. En sindsdien zijn er beveiligingsmaatregelen getroffen. Na de moord op Peter de Vries is dat opgeschaald tot het hoogste niveau. Dat betekent dat ik nu inmiddels 2,5 jaar in de persoonsbeveiliging zit. Net als Wilders en mijn collega John van den Heuvel.
Ja.
En dat is zwaar. En dat heeft een enorme impact.
Ja.
Het beperkt je ook in je journalistieke handelen. Want je kunt niet zo makkelijk overal maar heen.
Nee.
Dus het heeft een impact op je werk en privéleven.
Ja.
Maar het plezier in mijn werk nemen ze mij nooit af.
Oké. Okay. Ja, ik kom eigenlijk weer terug op een vraag die ik al eerst... Word je er dan niet op een gegeven moment ook doodmoe van? Dat je zegt van, weet je, ik word een tijdje loodgieter. Of ik ga... bekijken maar allemaal.
Heb ik nu nog niet. Nee, ik ben wel de nadruk gaan leggen op andere segmenten van het vak. Omdat ik op een gegeven moment wel klaar was met met bepaalde segment, bepaalde onderdelen van de georganiseerde misdaad.
Ja.
Dus dat wel. En ik vind ook dat je jezelf moet blijven ontwikkelen, dat je heel breed, je kennis heel breed hebt, hè, en op allerlei gebieden.
Ja.
Maar,
want ik zou me bijvoorbeeld kunnen voorstellen, hè, want daar hou je ook mee bezig, met kunstroven en dat soort werk.
Ja.
Volgens mij was je laatst er ook weer over.
Ergens aan de tafel. Eigenlijk vind ik dat even. Ik ben nu bezig met een nieuw boek. Dat gaat over grote roven, waaronder kunstroven. En als je het hebt over de disco, dus over de spannende, leuke dingen, criminaliteit, is dat een geweldig iets. Omdat de criminelen daar minder gevaarlijk zijn.
Nou, dat wou ik net zeggen. Dat lijkt me een stuk rustiger.
Is het ook. Manier. Maar het zijn geweldige zaken. Een van de leukste onderdelen van het beroep, dat zijn de kunstroven. Je hebt bijvoorbeeld een dubbele roof, had je in het Singer Museum in Laren.
Ja.
En toen zijn Van Gogh gestolen. En in een ander museum een Frans Hals.
Was dat het West-Fries Museum toen? Of
nee, dat is wat anders. Okay, dat is wat anders.
Okay.
En hoe dat is gegaan. Hoe ze de dader op het spoor zijn gekomen. Hoe die in de handen van criminelen is beland. Hoe ze hem terug hebben gehaald met een kunstdetective, Arthur Brands, met wie ik veel contact heb.
Oh ja, ken je die?
Als je het hebt over mijn vak, wat leuk is. Ik heb geweldige bronnen en personen met wie ik nauw samenwerk.
Ja.
Een van die mensen is Arthur Brands, de kunstdetective.
Okay, ja.
Die heeft...
die kwam laatst weer wat terugbrengen, toch?
Ja, die heeft honderden stukken. En wij speuren samen. En ik kan hem dag en nacht, s'avonds laat om 11 uur nog opbellen voor een klein detail. En wij zijn twee handen op één buik.
Okay,
maar dat zijn hele mooie verhalen. Daar heb je ook weer dan contact met de kunstwereld. Met criminelen, maar een ander slag criminelen.
Ja.
Dus dat zijn ook hele fascinerende onderwerpen.
Ja, geweldig. Hey, en okay, dus jij je werkt je een slag in de ronde. Dan zit je s'avonds met mij ook nog eens een keertje op de bank. En of bij allerlei andere
mensen. Best gezellig, hoor.
En dan word je s'avonds ook nog eens gebeld door mensen die jouw steun gewoon zoeken, nodig hebben. Of ook misschien nieuwsgierig zijn hoe zaken lopen. Of kun jij nog zeggen dat je ook nog een soort privéleven hebt?
Heb ik zeker. Ik hou enorm veel van eten, drinken. Ik ben echt een culinair
bon vivant,
culinaire idioot. Ik reis graag. Ik ben graag met vrienden. Ik luister graag naar muziek. Dus ik heb dat. Ik ben wel een workaholic.
Ja.
Maar ik geniet enorm van mijn vrije tijd.
Ja.
En ik vertel nooit te veel over mijn privéleven door mijn werk.
Ja.
Maar reken maar dat ik heel erg geniet.
Okay. Ja. En ze genieten nog van jou thuis ook?
Zeker.
Okay.
Ja.
Goed zo.
Ja.
Hey Mick, ik zit toch nog even te zoeken van, het lijkt me ook een beetje een adrenaline vak. Wat verslavend zou kunnen werken. De spanning en
dat
eigenlijk ook de motivatie die je in het begin had met die nieuwsgierigheid.
Ja.
Ik zie jou inderdaad niet zo heel snel vakken vullen bij de FOMAR of zo. Nee.
Nee, maar kijk. Je moet gedreven zijn, anders kom je er niet.
Ja.
Ik bedoel, je moet heel veel opzij durven zetten. Ik heb van meet af aan de ambitie gehad. Hey, ik wil echt ver komen met misdaadjournalistiek.
Ja.
Daar moet je veel voor apart zetten.
Ja.
Altijd aanstaan, bloedfanatiek zijn, investeren in netwerken. Tegen tegenslagen kunnen, altijd weer overeind krabbelen. Het vergt mentaal wel heel veel.
Nou.
Maar dat maakt het ook zo leuk.
Ja.
En
maar krijg je dan zo'n adrenaline?
Enorm.
God, wat moeilijk woord is dat even goed, hè? Adrenaline.
Nee, heel erg. Ik heb jarenlang geleefd op adrenaline. En dat hield mij altijd. Dat was het motortje wat mij draaiende hield.
Ja.
Totdat je op een gegeven moment wat meer om kunt gaan daarmee. En wat meer aan management doet. En iets rustiger doet. En wat meer tijd neemt voor dingen. Maar ik ben nog steeds bloedfanatiek. Als ik bezig ben met een verhaal, bijvoorbeeld over een spionagezaak bij de politie en NCTV, dan wil ik de eerste zijn die het brengt. Dan wil ik het grote verhaal schrijven.
Ja.
Dan is er niets moois dan een bron die je binnenhengelt, nieuws dat je binnenhengelt. Ik heb nog steeds, als ik een groot verhaal heb voor de krant, wat wij een opening krant noemen, kan ik 's avonds niet slapen. En dan 's ochtends ga ik naar de bus en haal ik hem eruit.
Ga kijken.
Tuurlijk. een goed televisie optreden doen, dat je tevreden bent, dat je goede dingen hoort. Hartstikke mooi.
Ja.
Een boek schrijven, een mooi hoofdstuk. En dat je denkt, en je leest van, hey, dat heb ik mooi opgeschreven. Dat is het allermooiste wat er is. Daar leef ik wel echt voor.
Ja, ja. Ik vind het zelf wel eens met die tv-interviews. Want dan zit ik natuurlijk, als ik weet dat jij komt, dan ga ik natuurlijk altijd even kijken. wel eens teleurstellend dat je naar mijn gevoel dan te weinig kwijt kan van wat je misschien zou willen. Jij dat niet?
Nou ja, dat is natuurlijk... Kijk, ik zeg altijd van, ik zit er niet voor de knikkers. Ik wil daar zitten voor een verhaal.
Ja.
En radio is wat dat betreft eigenlijk leuker, omdat je daar veel meer je verhaal... Ik vind een ochtend bij Spraakmakers zitten.
Ja.
Hè, of doorgezaagd worden door Sven Kokkelman, die de beste is op dat gebied. Dat vind ik eigenlijk nog wel... Hè, dan ga je veel meer de diepte in.
Ja.
Dus dat vind ik ook wel leuk. Tegelijkertijd is het ook wel weer een uitdaging om iets puntig te zeggen in een talkshow. Mm-hmm. En ook de interactie met andere gasten. Dus dat is ook wel heel leuk.
Oké. Ik heb altijd een beetje medelijden dan. Of tenminste medelijden. Ik denk, jezus.
Nou, kijk, als ik daar aan tafel zit met drie mensen, het gaat over hetzelfde onderwerp en je kan twee zinnen zeggen, dat hoeft voor mij niet.
Nee, hè?
Daar zit ik er niet voor. Nee. Ik hoef er niet voor mijn naam te zitten. Ik hoef er niet voor de knikkers te zitten.
Ja.
Het gaat mij erom dat je je verhaal goed kwijt kan. Ja. En het doel is om dat je daar zit voor het publiek. Dus dat vind ik wel belangrijkst.
Ja. Hebben jullie trouwens dan bij de Telegraaf een soort... Want er zijn meerdere misdaadjournalisten. Je noemde net John van Heuvel. Peter R. Daar hebben we helaas op een afschuwelijke manier afscheid van moeten nemen. Hebben jullie een soort werkverdeling met elkaar? Of hoe gaat dat? Ik bedoel,
Nou ja, ons boegbeeld is eigenlijk Saskia Belleman. Zij is rechtbankverslaggeverster. Ja. En ik moet altijd wel lachen, want dat beeld wat mensen hebben de Telegraaf, ongenuanceerd en bot... Kijk naar Saskia Belleman, zij is het toonbeeld van nuance.
Ja.
Wordt overal vanuit de rechtspraak gevaak voor lezingen, voor haar visie.
Ja.
Zij wordt geroemd, zij is steen en steen goed.
Ja.
Dus Saskia is een heel belangrijk, ook een hele fijne collega. En echt een boegbeeld van de krant. En een hele goede rechtbankverslaggeefster. John hebben we natuurlijk.
Ja.
Maar we hebben veel meer mensen die voor politiek aanschuiven, voor economie.
Ja.
Dus...
Nee, maar goed, als het echt om de misdaadhoek gaat...
Ja.
Dan is er een spoor. Ja, het is gewoon even pure nieuwsgierigheid. Hoor. Maar is het dan heb je een spoor redactievergadering en dan zit jij daar met John en wat doe jij en wat doe ik? Of werkt dat?
Nee, dat gaat niet zo. Nee hoor. Okay. Hij wordt de ene keer gevraagd voor een onderwerp en dan word ik gevraagd voor een onderwerp. Soms kan hij niet, kan ik wel, ik niet, kan hij wel.
Ja.
Rechtbankverslaggeving, dat is gewoon regel, dat is van Saskia. En wij hebben daar nooit gedoe over.
Oké, maar jullie hebben wel veel contact met Van Gogh.
Zeker.
Want waarschijnlijk heb je ook wel eens raakvlakken met, weet ik wat.
Tuurlijk, we overleggen wekelijks met elkaar.
Ja.
En zeker met John heb ik bijna iedere dag wel contact.
Ja. Ja.
Dus dat maar we gaan elkaar niet beconcurreren voor optredens ergens.
Nee. Ja, het is een beetje telegraafachtig, maar jij zal niet... Jij zou met je toch ook rotgezorgd zijn met Peter en zo?
Het is het dieptepunt geweest in mijn hele loopbaan.
Ja.
Ik had met Peter altijd een goed contact. Hij heeft mij bovendien ook een zetje gegeven in mijn carrière. Ik had in het begin heel veel contact met hem. Ik heb heel veel van hem geleerd. We hadden wel aan het eind van zijn loopbaan discussies over zijn rol bij een liquidatieproces. Dus we hadden ook een flinke oneenigheid wel.
Ja.
Maar Peter was iemand die ik veel meer, voor mij wel veel meer was dan gewoon een simpele misdaadcollega.
Ja.
En ik zal nooit de dag vergeten dat ik bloemen heb gebracht naar de plek waar hij is doodgeschoten. En dat heeft, ik kan dat niet uitleggen. Dat ik, en eigenlijk moet ik zeggen dat ik het nog steeds moeilijk vind om over te praten.
Ja.
Ja. Voor mij is het nog steeds iets wat niet gebeurd kan zijn. Het is irreëel. Het komt zo dichtbij, hoe cliché het ook klinkt, dat ik ben er nog steeds niet. Het is een breekpunt geweest. De moord op Peter de Vries is voor mij een breekpunt geweest in mijn carrière, leven. Ik weet niet. Ik kan daar heel moeilijk.
Maar wat brak er dan? Wat was dan?
Hoe je het in je hoofd haalt om iemand uit het leven te schieten, iemand met zo'n staat van dienst en zo'n persoonlijkheid. Maar ook dat je hem zelf persoonlijk goed kende. Ook dat je uiteraard denkt van, goh, ik had het kunnen zijn, die had het kunnen zijn. Nogmaals, het klinkt heel cliché, maar iets komt dan heel dichtbij.
Dat lijkt me ook. Ik vraag het niet voor niks natuurlijk. Ja, ik denk maar, dan hangt dat zwaard van Damocles ook niet bij jou boven jou.
Ja, maar vooral ook het, de gedachte van waarom? Wat volstrekt nutteloos. Ja. Woede ook wel. Heel veel.
Ja, dat snap ik.
Ja. Ander onderwerp.
Nou ja, het sluit eigenlijk een beetje aan bij zoiets wat ik altijd op het eind vraag. Maar ik vroeg me al van tevoren af, kan ik er überhaupt over beginnen? Maar dat heeft niks met Peter of wat dan ook te maken, maar meer met het leven. Hoe sta je in het leven? Daar heb ik altijd zelf zoiets van, al vanaf heel jongs af aan hoor, van stel je voor ik krijg een auto-ongeluk, laten we daar dan even ophouden. Dat is ook afschuwelijk, maar een andere. En dan heb ik nog een half uur, ken je dat? Dan heb ik nog een half uur dat ik denk, oh god, ja. Wat heb ik allemaal niet gedaan?
Ja,
hoe
weten,
zit dat bij jou?
Ja, wat ik nog niet heb gedaan.
Nou, stel je dat nou eens voor, hè? Dat, ja, weet je, dit is een beetje morbide in de sfeer waar we nou over zitten te praten. Maar leef jij, ik denk you live your life to the max. Maar het kan ook over de max.
Nou, nee, als ik het heb over wat wil ik nog graag doen. Ja, ik ben nu heel tevreden. Ik heb bereikt wat ik wil bereiken, meer dan. Er is niets qua ambitie waarvan ik nog zeg dat wil ik nog doen. Het enige waar ik naar snak is het moment dat ik de rust heb om te concentreren op één ding en dat is boeken schrijven. Ik wil heel graag.
Maar een stuk gewoon retiring?
Ja, maar dat gaat voorlopig nog niet gebeuren. Maar nee. Ik wil wel graag terug naar de basis op een hele low-key manier journalistiek bedrijven, misschien ook wel onzichtbaar. Bijvoorbeeld een clubje hele goede journalisten leiden, een onderzoeksclub. En uiteindelijk gewoon de tijd nemen, 3-4 jaar om een prachtig boek te schrijven. Ja. En ik heb 4-5 dingen die ik nog wil schrijven in een boek, of boeken die ik wil schrijven.
Ja.
Dus daar snak ik wel na. En na een hele drukke fase, in één keer die heerlijke rust.
Ja. Nou vindt de Telegraaf juist zo fantastisch. Die zegt, Mick, hier heb je 4 miljoen, want je hebt het echt zwaar verdiend, jongen. Ga jij eens leuk doen wat je dan zelf wil. Stop je dan met dit werk? Ga je dan dat boek schrijven? Of ga je hier gewoon mee door?
Omdat nee, ik wil nog even. Ik heb dit punt bereikt waar ik nu heel blij mee ben. En daar wil ik nog even van genieten.
Ja.
Ook omdat ik me heel graag wil ontwikkelen op nieuwe terreinen binnen de journalistiek.
Ja.
En dan zou die 4 miljoen wel mogen komen, denk ik.
Ja, bijvoorbeeld. Ja, ik zit ernaar te zoeken. Want jou zo in de ogen kijken, denk ik, volgens mij ben je ook wel echt een.
Nee, ik zeg die beste vriend waar ik het eerder over had.
Ik wat ik nou vind dat jij een beetje een dubbel karakter hebt.
Ja, dat heb ik ook. Maar ik zou je vertellen dat de vriend van mij waar ik het eerder over had, wiens vader dus hoofdredacteur was, die had een vrouw. En hij zei altijd, uiteindelijk is het werk maar gewoon iets om een boterham mee te eten.
Ja.
En ik had dat 5 jaar geleden of 10 jaar geleden niet kunnen zeggen, maar nu denk ik van, ach joh. Ik word ook heel gelukkig als ik een restaurantje open met 4 tafels.
Ja.
Of ik ga schilderen of weet ik het
niet. Ja. Ja.
Dus ik heb die druk, voel ik niet meer zo. Okay. Van dat ik het wat vroeger heilig was van top mijn 70ste. Nee. Ik geniet nu heel erg.
Ja.
En dat wil ik nog langer doen.
Ja.
Maar het is voor mij niet ondenkbaar om een rustiger leven te leiden.
Nee. En ik voel bijna een soort vriendschap met jou. Denk ik bijna van, ik hoop dat je daar genoeg over nadenkt. Dat je er genoeg bij stilstaat. Dat je er niet te lang in doorgaat met die race. Nee,
maar dat heb ik wel steeds meer. Kijk, ik ben met heel weinig. Het voordeel van al die ellende is geweest met die bedreiging is dat ik heel minimalistisch ben geworden. Het hoeft voor mij niet meer groots en meeslepend en ik kan genieten van hele kleine dingen.
Ja.
Als ik op een gegeven moment na een hele drukke week zeg, goh, ik ga even lekker ergens het eten of gewoon lopen in de natuur of mooie dingen zien, iets moois in de natuur of iets mooi menselijk of een goed gesprek.
Ja. Ja.
Ik ben zo teruggegaan naar de puurheid van het leven, naar de doodsimpele dingen waar ik gelukkig kan van worden.
Ja.
Dat ik haal daar heel veel plezier uit. Okay. Daarom heb ik ook zo ongelooflijke hekel aan haat, aan extremisme en wat dan ook.
Ja.
Ik word heel vrolijk. Het klinkt heel over socio. Ik word heel vrolijk van hele kleine dingen.
Ja, nou, doe je goed.
Ja.
Moet je geen les gaan geven?
Nou, met de lezingen geef ik min of meer. Mijn filosofie draag ik ook wel uit.
Ja.
Maar misschien zou ik later wel ooit nog eens een keer zoiets willen doen. Doseren.
Ik voel inderdaad dus heel erg die drive ook van jou. Precies met dat spreken ook.
Ja.
Want het is niet je salaris bij de Telegraaf, laten we daar duidelijk over zijn. Maar, maar dat er inderdaad een soort drive of missie noemen we dat hier in huis wel eens zit om.
Nee, dat missiegevoel heb ik heel erg.
Ja, hè?
Ik wil echt iets goed doen voor de wereld. En als ik nou ja, wat ik zeg, met de nabestaanden, maar ook iets blootleggen, waardoor de veranderingen komen. Dat daar haal ik heel veel plezier en energie uit.
Ja. Ja. Ik merk het aan je. En je hebt het ook al meerdere keren gedaan, ook bij onze club. En de reacties zijn ook heel goed. En wat dat betreft ben ik ook heel blij met je. Ik vind je een ongelooflijk innemende persoonlijkheid. En nou, ik had het niet verwacht, want ik vind inderdaad de Telegraaf is mijn krant niet.
Ja, maar weet je, kijk, mensen hebben tegenwoordig zo snel een beeld van je. Jij zit bij de Telegraaf of je doet een keer een scherpe opmerking. Ja. Maar niemand neemt de moeite om een keer met je te praten of om verder te kijken dan een opmerking of je achtergrond. Ik moet daarom lachen. Ik heb ook helemaal geen zin om het te corrigeren. Nee. Diegene die de moeite neemt om zich te verdiepen in mij, die is welkom.
Ja.
En die ziet iets heel anders dan dat hokje waarin hij mij graag geplaatst zou willen hebben.
Ja.
Maar het interesseert me echt totaal niet wat mensen denken. De mensen die geïnteresseerd zijn in mij en die de moeite nemen om verder te kijken dan een tweetje, een opmerking of wat dan ook, die mensen zijn mij dierbaar.
Dat doe je heel goed, Mick. Hey, ik hoop dat je nog heel veel het land in kan gaan en dat je je prachtige verhalen en je analytische dingen eromheen gewoon heel goed neer kan gaan zitten. Hartstikke bedankt voor dit.
Dankjewel. En we gaan mooie dingen doen bij Sprekers.
Zeker weten. En wij zijn er over 2 weken weer met wederom een inspirerende spreker. Tot kijk.